Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Reeds 16 dagen is een grote karavaan van paarden en kamelen op weg door de gevaarlijke Gobi-woestijn. 15 paters, waaronder onze pater Jules, met een 15 christenen zijn op de vlucht, vertrokken uit de missiepost van Santa Ho op bevel van de sluwe en valse eerste minister van het plaatselijke koninkrijk. Het was de enigste keuze die de paters hadden, opdat de christenen niet zouden worden uitgemoord. Gelukkig hield deze minister zich dan toch grotendeels aan deze belofte. Maar voor de paters was er maar één uitweg, recht naar het noorden, door de levensgevaarlijke Gobi-woestijn, naar de Mongoolse stad Urga en zo over Rusland naar België. Maar de minister zond een escorte soldaten achter de karavaan en deed er alles aan om de paters op een verkeerde route te leiden via, door hemzelf gezonden gidsen, om de paters de dood in te jagen in de woestijn of om hen te overvallen in een hinderlaag gestuurd door deze gidsen. Maar de goddelijke voorzienigheid, en niet eenmaal, zorgde voor verscheidene ontmoetingen, waardoor de paters de valstrikken snel konden doorzien en ze voor korte periodes betrouwbare gidsen bekwamen. Maar de laatste dagen moesten ze verder trekken, zonder gidsen. Het verslag, wat verwerkt voor de radio, komt van pater Henri Verwilgen. Reeds enkele dagen liepen we in volledige onzekerheid over de juiste richting die we moesten nemen om ons doel, Urga, te bereiken. En vooral, we wisten niet waar we water konden vinden. En er was ook geen enkele persoon die ons enige informatie kon geven. Je kon dus op ieders gezicht de meest schrijnende ongerustheid zien. Maar een van onze paters wou ons toch moed geven en riep uit: "Zie je wel, vandaag is het zondag. Op die dag zal God ons natuurlijk te hulp komen, want anders zullen we omkomen op deze weg van ellende." Het was zondag 9 september 1900. We stopten voor de lunch en smeekten de voorzienigheid om medelijden met ons te hebben. En het werd ons gegund in de loop van de dag. Steeds als de karavaan onderweg is, stappen we ook een tijdje te voet. De ene meer naar rechts en de andere meer naar links, op zoek naar een vondst tussen de rotsen en de ravijnen. Soms een bron, een wild dier, of misschien ergens een eenzame Mongool die er woont. En inderdaad zagen we plots twee van onze mensen die al zo op zoek waren naar ons toegelopen met een jonge Mongool uit het hoge kreupelhout. En deze had hen gevraagd: "Is dat uw karavaan die hier passeert?" "Ja, het is de onze." "En u gaat verder op deze ingeslagen weg?" "Ja," hadden ze hem geantwoord. "Is er dan een betere weg?" "Maar ongelukkigen," riep de jonge man, "het is een weg die naar de dood leidt. Minstens 3 dagen lang zult ge geen mens tegenkomen, geen stuk wild, geen graspriet, geen bron. Kom naar mijn tent en ik zal u allen de juiste weg wijzen." Deo gratias, schrijft Pater Verwilgen, weer waren we gered. En de karavaan volgde de jongeman. Hij leidde ons naar zijn tent over een zanderige heuvel rechts van ons, die wij op eigen houtje nooit zouden hebben durven betreden. En spoedig daarna vonden we naast de tent, waar de ouders van onze jongeman woonden, een overvloedige bron. We poogden hem voor een goed loon mee te krijgen als gids, maar helaas, al onze smeekbeden hielpen niet. Zijn vader, een verschrompelde oude man, weigerde formeel. Hij raadde ons wel aan veel water in te slaan, want waarschijnlijk zouden we die dag en de volgende geen water meer vinden. Tevens gaf hij ons toch, voor zover dat kon, wat informatie over de te nemen richting. En zo moesten we weer vertrekken, vertrouwend op de voorzienigheid. En inderdaad over een stenige vlakte die absoluut kaal was, gevolgd door een droge bedding, waarschijnlijk van een brede rivier, omsloten door heuvels en zich verder vernauwend tot een smalle pas. Na deze smalle bergpas dook een immense vlakte op. En plotseling weerklonk totaal onverwachts een vreugdekreet: "Water, water!" Hoewel het pas 4:30 was in de avond, vonden we het beter om te stoppen en er ons kamp op te slaan. Tijdens de tocht de volgende dag, 10 september, zagen wij een 50-tal oude olmenbomen, de enige bomen die wij in de hele woestijn tegenkwamen. Rond het middaguur liepen we door een brede vallei, begrensd door 2 kleine bergketens, de Gat Picolaan en de Argalanto. 2 uur later kwamen wij dan op een andere uitgestrekte vlakte, waar wij volgens de gegevens van de oude Mongool een lama-klooster zouden moeten vinden. Maar hoe we ook de horizon aftasten en de hoogten beklommen, er verscheen niets. En toch moesten we het vinden. En daartoe werd een vurig gebed gebeden. En we gingen verder, over de eindeloze vlakte. Na vele uren meenden we in de verte rechts 2 Mongoolse tenten te zien. Onze mannen die voorop reden om polshoogte te nemen, ontdekten wel halverwege een waterput. Daar sloegen we ons kamp op, dus niet zo ver van die 2 tenten die we in de verte zagen. Onze helpers gingen er naartoe en konden er een schaap kopen en vooral inlichtingen inwinnen over de richting die we moesten nemen en vooral om te weten te komen waar dat Lama-klooster zich bevindt. En alzo de volgende dag, 11 september, omstreeks de middag, kwamen we aan het gewenste Lama-klooster van Charchi Soumi. Heel snel werden we omringd door enkele honderden lama's met kaalgeschoren hoofden. Eens ons kamp opgeslagen, zagen we de vele boeddhistische geestelijken naar het heiligdom stappen om hun gebeden te reciteren die voor die dag waren voorgeschreven. En we gingen allen eens naar de ceremonie kijken. In de tempel zaten reeds jong en oud op een rij, in de lengte van het gebouw, in 8 rijen tegenover elkaar, 4 aan 4. En toen wij er verschenen, was men nog luidruchtig aan het praten, wachtend tot de boeken werden binnengebracht. Het zijn losse bladeren die zijn samengevoegd tussen planken. Deze verschenen spoedig, 8 grote langwerpige delen, 1 deel in elke rij. De eerste in elke rij nam het boek in ontvangst en begon te zingen, zonder zelfs maar naar de papieren te kijken die hij aan zijn buurman doorgaf. En de laatste doet hetzelfde. En in een oogwenk gonste de tempel als een gigantische bijenkorf. Die devotie gaat hand in hand met het zingen. En het gezang had nog geen 10 minuten geduurd toen 8 jonge jongens verschenen met grote dampende theepotten. Elke lama haalde daarna onmiddellijk van onder zijn gewaad een houten kommetje dat weldra gevuld werd met de geurige vloeistof. Onmiddellijk daarna hieven zij allen hun kommen tot gezichtshoogte om in koor verder te zingen. En na deze ceremonie hadden we weer al veel geluk. We ontmoetten er een buitenlandse lama die ook naar de stad Urga moest, waar ook wij heen moesten. Urga, de heilige stad van de noordelijke boeddhisten. Na lange gesprekken stemde deze pelgrim lama ermee in ons van dienst te zijn met geen andere vergoeding dan voedsel. En de volgende dag, 12 september, de 20ste dag van onze vlucht, verlengden wij nog onze halte bij het klooster tot de middag om onze vermoeide dieren in te ruilen voor verse kamelen en paarden. Alles in ruil voor een meerprijs van ons. En zo vertrokken we kort na de middag. Vier dagen na ons vertrek bij de lama's op 16 september beleefden we een angstige dag. In de nacht waren enkele dieren alleen de bergen ingetrokken en een aantal van onze helpers waren daarna naar hen op zoek gegaan. Gelukkig werden alle dieren teruggebracht en we konden 's morgens dan toch nog op tijd vertrekken. Maar wij hadden reeds een vrij lange etappe afgelegd toen we de afwezigheid van één dienaar plots bemerkten. Hij was ongetwijfeld tijdens de zoektocht naar de weggelopen dieren afgedwaald. De drie vrienden van de vermiste man keerden terstond om, zonder ons te waarschuwen, en keerden terug naar de plaats waar wij de nacht hadden gekampeerd. Daar zochten ze in de onmiddellijke omgeving, schreeuwden naar hun vriend, schoten met hun geweren, maar geen reactie. Ze wachten er een uur, twee uur, drie uur, nog steeds niets. De dappere jongens reden dan terug naar onze karavaan en vertelden het ons. Het is een slechte zaak. Het leven van een man staat op het spel. Maar, omdat we hier te maken hadden met een kowatsi, dit wil zeggen een Chinees, wier leven niets anders is dan een reeks avonturen, waarbij zij altijd weten weg te lopen en zich dan toch weten te redden. En daarom besloten we niet meer te wachten op de man en verder te rijden. Dit in de hoop dat hij toch zal terugkomen. En inderdaad, de volgende dag zagen wij plotseling in de verte een man met grote stappen naderbij komen. Het was onze jongen die verloren was, die dan begroet werd door een uitbarsting van geweervuur. En inderdaad, hij had er een klein, avontuurlijke zwerftocht van gemaakt en geslapen in een hut die hij had gevonden. En de volgende dag had hij onze sporen gezien en hij zelf lachte om zijn avontuur, waar anderen waarschijnlijk zouden zijn gestorven van ontbering. Enkele dagen later kampeerden wij op een plaats waar het gras overvloedig was, maar waar geen water te vinden was. Maar we waren er net gestopt, of gelukkig, twee Mongoolse mandarijnen kwamen aangereden en vroegen naar onze papieren. Ze vonden ze in orde en beloofden ons zelfs gidsen voor de rest van de reis naar de stad Urga. En zo reisden we nogal goed door de volgende dagen. Maar stilaan geraakten onze dieren toch uitgeput door vermoeidheid en ontbering. En zo verloren we dikwijls vele uren en zelfs een hele dag om te kunnen omruilen met dieren van de plaatselijke inwoners. Maar deze mensen maakten misbruik van onze situatie om ons uit te buiten. En bij gevolg moesten wij ons dan richten tot hun chefs en hen waarschuwen dat wij, op grond van de papieren die ons door de autoriteiten waren verleend, recht hadden op hulp en op goede dieren. En dit middel werkte perfect. En zo konden wij op tijd 4 kamelen en 8 paarden ruilen voor een redelijke prijs. Vanaf de 20e september, de 28e dag van onze reis, veranderde de regio opmerkelijk van uitzicht. De te beklimmen bergen waren wel nog talrijk, maar gras en bronnen waren er in overvloed. De overvloedige regens die daar na 3 jaar van complete droogte waren gekomen, hadden van een volledige droge streek veel verkwikking bezorgd. Trouwens Hoe verder we naar het noorden gingen, hoe meer de streek veranderde in vette en vruchtbare weiden. Het is een streek waar de nomadische herders graag hun tenten opslaan en bijna, zonder veel te moeten werken, hun immense kuddes onderhouden die hun rijkdom vormen. In deze bevoorrechte streken zijn er waterputten in overvloed, evenals natuurlijke bronnen vanwege de nabijheid van de bergen. De Mongool, in wezen nomadisch van aard, zwerft graag in alle richtingen over het immense domein van zijn ras. Hij is bovendien gastvrij, de vriend van iedereen die op reis is. Daarom laten de koningen en stamhoofden van de verschillende stammen op de meest afgelegen plaatsen putten graven, waar mens en dier van de karavanen kunnen drinken. Zo kunnen ook de rijkdommen van het zuiden, zoals thee en rijst en gierst, door handelaars omgeruild worden tegen de schatten van het noorden, zoals dieren, pelzen, zout enzovoort. Wie de streek goed kent, kan dus nooit zonder water komen te zitten, zelfs niet voor één dag. En wij die zo dikwijls wreed geleden hebben bij gebrek aan water en eten. De volgende 3 dagen reisden we met een zekere vrees, vooral 's nachts, door de vele tegenstrijdige geruchten die we opvingen. Zo zei men ons dat de meeste bewoners van het land ons volgden, in de overtuiging dat wij gekomen waren om hun weiden te veroveren en er ons te vestigen. En we hoorden ook dat deze bewoners zelfs bereid waren ons 's nachts te overvallen om ons te plunderen. En zo kwamen we aan de plaats genoemd Keutel Osso of Bewegend Water. Onmiddellijk verscheen er een Mongoolse mandarijn om onze papieren te controleren. We maakten er gebruik van om ons beklag te maken dat de wetten van de gastvrijheid hier in de steppe zo algemeen gerespecteerd, in ons geval dreigden te worden geschonden. De mandarijn verzekerde ons dat wij nu gerust konden zijn, dat wij zelfs gidsen zullen hebben en dat de bevolking van de nog te doorkruisen streken zal worden aangeraden ons te hulp te komen als nodig. En de volgende dag, de 24e september, vroeg in de morgen, kwamen de beloofde nieuwe gidsen aan en vertrokken we reeds om 7 uur in de morgen. En zo doorkruisten we een mooie en uitgestrekte vlakte, passeerden we het meer van Boron, Ossonor of het Regenwatermeer. Ondertussen viel er ook een koude regen op onze ruggen tot 1 uur of 3 in de namiddag. Dan begon een beklimming van een volgende bergketen, bestaande uit enorme rotsen op elkaar gestapeld, en dit terwijl er een wind opstak die ons afkoelde tot op het bot, waardoor de thermometer tot 5 onder 0 daalde. 3 dagen later, de 26e september, hadden we ons kamp opgeslagen nabij een lama-klooster in Tsurizoumee, en daar woonden een 450 kaalgeschoren lama's. Eigenlijk hadden we het reeds van ver zien liggen, een betoverend zicht met het klooster, de tempel en de cellen van de monniken. De strekende gebouwen deden ons wat denken aan Zwitserland, omdat ze gebouwd zijn van sparrenstammen uit Urga. En erachter zagen we een hoop bergen, de een achter de ander. En achter dit reusachtig massief ligt de stad Urga, vertelde men ons, waar wij over 2 of 3 dagen hoopten aan te komen. Allemaal verheugend nieuws. Uitgenomen, schrijft de pater, de temperatuur. Het was 10 tot 15 graden onder nul.
Thank you.